Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen samen uit Psalm 15 en daarvan de versen 1 en 2. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? En dan in vers 2 het antwoord op die vraag. Een antwoord dat ons allemaal beschuldigt. Die in zijn wandel zich oprecht en was betoont van valse streken. Zijn aandacht aan uw wetten hecht. Psalm 15, het eerste en ook het tweede vers. Gemeente, onze schriftlezing is uit het Evangelie naar Marcus. We lezen daaruit hoofdstuk 7, de versen 31 tot en met 37. Marcus 7, vers 31 tot en met 37. Vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ieder zeggen nu in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Vervolgens Marcus 7, van vers 31 tot het einde. En hij, wederom weggegaan zijnde van de landpalen van Tyrus en Sidon, kwam aan de zee van Galilea, door het midden der landpalen van Decapolis. En zij brachten tot hem een dove, die zwaarlijk sprak, en baden hem dat hij de hand op hem legde. En hem van de scharen alleen genomen hebbende, stak hij zijn vingers in zijn oren, en gesprogen hebbende, raakte hij zijn tong aan. En opwaarts ziende naar de hemel, zuchtte hij, en zei tot hem, Ephphatha, dat is, wordt geopend. En terstond werden zijn oren geopend, en de band van zijn tong werd los, en hij sprak recht. En hij gebood hun lieden, dat zij het niemand zeggen zouden. Maar wat hij hun ook gebood, zo verkondigden zij het des te meer. En zij ontzetten zich bovenmate zeer, zeggende, hij heeft alles wel gedaan. Hij maakt dat de doven horen en de stommen spreken. Tot zover.
Gemeente, laten we het aangezicht van de Heere zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Heere, Gij hebt een arm met macht. Uw macht is groot. En uw trouw zal nooit vergaan. En daarom zijn wij deze avond hier, als blijken van uw macht, ja, van uw trouw, waar u tot hiertoe de gemeente bewaard hebt. Dan ligt er wel iemand van de gemeente op haar uiterste. Maar voor zover wij weten is zij nog in het land der levenden. Dan heeft u bewaard en dan brengt u hier samen of doet ons meeluisteren aan deze plaats verbonden. Toonbeelden van uw macht. U schenkt leven. Toonbeelden van uw trouw, dat u nog naloopt met uw woord van bekering, van ontferming. En Heere, dan kent u onze harten, dan weet u ook hoe het vanavond in ons leven is. Dat wij wel denken heel veel te zijn in onszelf, heel veel te kunnen. Maar dat wij zo machteloos zijn. Dat wij niet eens het goede kunnen doen. Ja, het zelfs niet kunnen willen vanuit onszelf. Daarom bidden wij om uw macht die wonderen doet. Die de wil verandert, zodat we net als Paulus het goede gaan willen. Daarom bidden we om uw macht. die alleen kan maken dat onze wil veranderd wordt, maar ook ontdekking aan onze machteloosheid. Daarom bidden wij om te leren zoals Paulus, dat het goede dat ik wil, dat ik dat niet doe. Zelfs na ontvangen genade, ja juist na ontvangen genade, die twee strijd in die twee mens, het goede willen, het kwade doen. Wat daarvoor gewoon was, wat daarvoor ons leven is, daar komt wel een scheur in, een breuk in. We kunnen niet meer wat we deden, dat doet uw macht. Maar toon dan ook door uw macht, Heere, dat wij machteloos zijn om werkelijk u na te jagen. Dat we dat wonder van uw goedheid, van uw trouw zo nodig hebben, die opzoekende zondaarsliefde, om onze harten tot u te trekken, om te gaan in de weg van uw geboden. In het gaan daarvan is toch grote loon, zegt u keer op keer. Toont u ook in de geschriften, in de levens van velen, ook in het midden van de gemeente, waar u dat wondere werk van zaligheid in begonnen bent, die nu juichen mogen voor uw troon. Toonbeelden van uw trouw, van onverdiende trouw, onverdiende goedheid. Maar juist omdat u zo machtig bent, omdat uw trouw zo groot is, bidden wij, Heere, wil werken, ook onder die nu leven. En nu de adem in de neus is, is een teken dat we er zijn. Maar waar wij in alles zo aard zijn, op de aarde gericht, aan de aarde vastgekleefd zijn, daar bidden wij om die hartveranderende genade, die hartvernieuwende, die levengevende genade, waardoor onze harten boven zoeken waar het leven is. Niet meer in deze aarde alleen opgaan, wil onze jonge mensen daarin opzoeken. De leeftijd toch bij uitnemendheid, waarin u toch ook in het verleden zo vaak heeft willen werken. Zo onverdiend. Wat een voorrecht dat u een jonge meisje opzoekt. En trekt uit de duisternis tot uw wonderbare licht. Als u tot u trekt en behoedt voor veel zonde, schuld, vermeerdering. Daarin bewaart bij de reinheid van uw gebod. Heere, doe dit vooral, dat wondere werk van die eerbiedige vrezen, die kinderlijke afhankelijkheid van u. Waar uw woord spreekt over de vrezen des Heeren, die toch alleen werkelijk een vrucht is van uw geest. O, doe daarin wandelen, daarin leven, en dat geschenk van uw genade. En maak maar klein in onszelf. Maak maar bedelaars aan uw troon. Om uw goedheid nodig te hebben in alles, u te zoeken. En leer dan maar dat er maar één naam onder de hemel is, waarin er zaligheid is voor een ziel, voor een hart. Ook al is het zo verslaafd aan de zonde, zo verbroken door schuld. Ook al is het zo verward, ook al is het zelfs zo koud als een steen. U bent toch machtig. En u kunt trekken. En u kunt ontdekken. U kunt laten zien wat ontbreekt, wat te veel is, wat zonde is. Daar bidden wij u om. Onder jongeren, onder ouderen. Om het leven te zoeken waar het is, bij u alleen. O, schenkt u dan dat leven. Schenkt u heimwee naar waar werkelijk leven te vinden is. Dicht bij uw woord. In de weg van uw geboden. In de nauwe omgang met u. Dagelijks u te zoeken. Misschien zonder daar goed woorden voor te kunnen vinden. Wilt u ze dan schenken? Misschien wel met afdwalende gedachten. Wilt u ze gevangen nemen? Misschien wel met harten die helemaal niet op kunnen letten. Wilt u dan harten richten? Wilt u onderwijs geven? O, mag het zijn door die genade die niet te stoppen is, niet te weerstaan is, niet tegen te houden is. Waarin uw harten richt tot u, trekt tot u die in de hemel bent. Waarin u uw gedachten gevangen neemt. O, wilt u het zegenen met door uw Heilige Geest werken, wat geen mens kan, maar waarin u zoveel heerlijkheid ontvangt. In die ontferming over zondaren, waarin ook Christus tijdens zijn omgang uw zoon zich ontfermde over het verlorene. O, wil zo opzoeken. O, die onbereikbaar is voor anderen, voor zichzelf. O, daarin bent u toch machtig en kunt u bereiken. Maak het waar, Heer, voor het eerst of het nieuw. En doe ons leven van genade alleen, door genade alleen. Doe ons hunkeren naar de komst van u, uw woord en uw genade, wanneer nog nooit een blijk daarvan in ons leven geweest is. Of ook opnieuw. Want wanneer u daarin gesproken hebt, dan trekt dat het hart toch. Als u het hart levend maakt, ook opnieuw, maak mij levend door uw woord. Gedenk, Heer, aan hetgeen gij gesproken hebt tot uw knecht. O, wanneer we belijden moeten, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Wilt u dan terugkomen op waar u begonnen bent? Oude dingen nieuw maken, nieuwe dingen daarbij schenken. In die grote herder der schapen, die zichzelf als een goede herder geven wilde, niet als een huurling vluchten, maar zijn leven gaf voor de zijne. Opdat die bij uw kudde hoort, daartoe gebracht wordt, wanneer de weg nog elders is. Opdat die bij die kudde gebracht is, die stem mag horen en verstaan. En dat die stem dan spreekt, oude dingen nieuw maakt, maar ook uit die herder neemt en schenkt leven, ontmoetingen met hem, ontvangen uit hem, uit zijn volheid. O, schenk dan een schuldige, een verdwaasde, een rechteloze wat ontbreekt. Mag het zijn met klederen van gerechtigheid, waarmee u alleen kleden kunt in uw Zoon Christus Jezus. Gedenk ons zo allen. Gedenk de zieken ook in het midden van de gemeente, ook haar die zo ernstig ligt wanneer zij nog in het land der levenden is, Heer, ontferm u, ook met allen die haar omringen. Gedenk ook waar ziekte gekomen is, ook bij anderen, behandelingen nodig zijn en onderzoeken, waar het leven zo veranderd is, zulke andere gedachten gekomen zijn over hoe het morgen is, hoe het nu is, waar die boodschap van de dokter zoveel invloed heeft op alles, alles verandert. Maar u verandert niet, toon dat, Heer, dat u de machtige bent en de trouwe die ook daarin bereiken kunt en doen zult naar uw welbehaag. Gedenk waar de rouw gekomen is, korter of langer geleden, ontferm u daar, ook wanneer het zo onverwachts op een rouwend hart kan vallen, het zo weerloos is in het verdriet. Geef dan te weten, te ervaren dat er bij u een schuilplaats is, dat u in alles zo nabij wilt komen, ja ziet, aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat wij bij u brengen, in uw handen geven. Mag dat zo zijn, Heer, dat het hart zo vlucht tot u. Gedenk in psychische noden, ook bij hen die in liefde en zorg omringen, wil ook bij hen zijn, Heer. Gedenk de huwelijken, die parel uit het paradijs, waar ook zoveel op afkomt. Gedenk ook in gebroken verhoudingen. Gedenk wanneer de weg anders is, wil waar niet tot een huwelijk gekomen is, toch bestemming geven in het leven, in het contact ook met anderen. Wees ook met hen die een andere gerichtheid kennen in hun leven, geef ook daarin de hartelijke wens te leven met de reinheid, de zuiverheid van uw gebod. Gedenk het onderwijs in geven en in ontvangen, bijzonder het speciale onderwijs ook, hier in Barendrecht. In stages, op plekken waar we verantwoordelijkheid dragen, geeft ook kracht en moed ook om staande te blijven, vrijmoedigheid om er vooruit te komen, dat we christen zijn. Geeft dat ook op de plaatsen waar u stelt, in werkverband. Bemoedig daarin en geef kracht, zegen, het werk dat u op onze handen legt. Ook de moeders in de gezinnen, wanneer we niet meer tot arbeid kunnen komen, geef dan liefdewerk. Een biddend leven, een biddend hart, voor het eerst of opnieuw. Wij bidden u voor alle werk ook in uw koninkrijk. Gedenk ook de kansel van deze gemeente waar een herder ontbreekt. U bent er, de opperherder in uw Zoon Christus Jezus. Gedenk ook waar een beroep is uitgebracht. Ontferm u daarin ook over deze gemeente in de Randstad. Ook buiten het paradijs. Wil het getal van uw knechten in gunst vermeerderen. Gedenk het werk van zending, van evangelisatie, ook in de Gouwstraat, op andere plaatsen, onder uw volk, de Joden, de beminden, om de vaderen wil. Wees ook met de overheid, alle die u tot regeringsverantwoordelijkheid roept, wees met koning en regering, plaatselijk ook en provinciaal, en wil ook met hen zijn die uitproberen te komen voor de eer van uw naam in het dragen van bestuurlijke verantwoordelijkheid, of in het spreken namens een politieke partij, mag het dan zijn met hemels licht bestraald over aardse zaken. Wil daar ook woorden voor geven, gepast, schouden appelen op een zilveren schaal. Wees zo in alles ons nabij. Wij mensen zijn zo klein, zo afhankelijk. En in onze dwaasheid kunnen we zo menen zo groot te zijn en u niet nodig te hebben. Zelfs in onze meest heilige verrichtingen kunnen we zo dwaas zijn. O, bewaar ons daarvoor, Heer, op en onder de kansel. Maak ons heel eerbiedig, heel afhankelijk. En wil dan zelf voor uw eer zorgen. Wil zelf woorden geven om te spreken. En wil zelf de harten verklaren. Zoals u dat alleen maar kunt, waar u zo machtig bent. O, naar die ontferming die bij u is, uw trouw is toch zo groot. U zult doorgaan met het vergaderen van uw kerk die zalig zal worden tot aan het einde der dagen. Mag daar iets van blijken ook deze avond. Maak ons daar diep afhankelijk van, heel eerbiedig. Doe wonderen naar uw genade, opdat u eer ontvangt. Wij mensen buigen, misschien niet meer met onze knieën omdat die te oud zijn, te stram. Maar wel met onze harten naar de grond. Naar die plaats waar we belijden dat wij het niet kunnen. Ja, zelfs vanuit onszelf niet willen. Maar waar uw genade zo'n wonder wordt, wil doen. Niemand van ons kan het mis. In die ontferming die bij uw Zoon is. Die onbereikbare bereikte. Mag het zijn vanavond. Wij bidden u dat in de vergeving van zonden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen samen uit Psalm 38. We zingen het eerste, het vierde en ook het negende vers. Groot en eeuwig opperwezen, zeer te vrezen, straf mij in uw gramschap niet. Vers 4, want mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheden. En ook het negende vers. Maar wat klaag ik, Heer der Heer. Mijn begeer is voor u in al mijn leed. Intussen zal er worden gecollecteerd. De eerste rondgang is voor de diaconie. De tweede voor de kerk. En tenslotte de derde rondgang voor het deputaatschap kerkbouw. De Heer zegene u en uw graaf. Gemeente, het schriftwoord dat ik u vanavond met de hulp des Heren mag prediken, dat vindt u in het gelezen gedeelte, Markus 7. Ons uitgangspunt zijn de versen 33 en 34, Markus 7, vers 33 en 34. En hem van de schare alleen genomen hebbende, stak hij zijn vingers in zijn oren en gespogen hebbende, raakte hij zijn tong aan. En opwaarts ziende naar de hemel, zucht hij en zeide tot hem, Ephata, dat is, wordt geopend. Ons thema is vanavond, Christus opent oren en mond. En we letten op drie aandachtspunten, eigenlijk zijn het drie vragen, die allemaal te maken hebben met dat wonder wat Jezus hier doet. En de eerste vraag is, waar hij opent, waar hij dat doet. En de tweede vraag is, hoe hij dat doet. Dat is ons tweede punt, hoe hij opent. En de laatste vraag, waarom? Waarom doet de Heere dat? Jezus opent oren en mond. We letten op waar hij dat doet. Dan letten we op de plaats, op de omstandigheden. Het begin van het gedeelte dat we samen lazen spreekt daarover. Waar het is, vers 31, Decapolis. Omstandigheden, iemand die zwaar getroffen is, vers 32. En dan het tweede punt, de tweede vraag, hoe hij opent. En dan letten we vooral op onze tekstvers. Heel nauwkeurig, in een aantal stappen, het genezingsproces waar de Heer hiervoor kiest. Welke stappen dat zijn en wat ons dat te zeggen heeft. En tenslotte, waarom hij dat doet. En dan zien we vooral naar vers 35, dan luisteren wat de Bijbel ons daar zegt. En de versen daarna. Het doel daarvan, en wie het mogen weten, ons eerste punt. Waar hij opent, gemeente, niemand is voor de Heere onbereikbaar. Mensen kunnen onbereikbaar zijn voor andere mensen. Ik weet dat er hier vanavond mensen zijn die aan een sterfbed gestaan hebben en gemerkt hebben dat hun geliefde niet meer voor hen bereikbaar was. En toch ben je dan nog heel voorzichtig in wat je zegt. Want je merkt wel geen reactie meer, maar misschien hoort hij toch nog wel wat je zegt. Dan ben je heel voorzichtig met je woorden. Maar je hebt wel het gevoel dat je de anderen niet meer bereiken kunt. Mensen kunnen onbereikbaar zijn. Terwijl ze leven. Terwijl ze kunnen praten. En het kan heel verdrietig zijn als er een breuk in je gezin gekomen is. En misschien nog wel als gezin, als familie samen. Maar dat er in iets een breuk is gekomen, gedoopt. Hier, of nog in Rotterdam. Andere wegen gekozen. Er is liefde, maar er is zoveel veranderd, andere wegen. En dan om het meest wezenlijke, om die meest wezenlijke zaak, heb je dan zoveel verdriet, dan versta je elkaar niet meer, dan is de ander onbereikbaar geworden. Voor een biddende vader of moeder of opa of oma. Mensen zijn onbereikbaar soms voor elkaar. Maar weet u wat zo'n wonder is? Niemand is voor de Heer onbereikbaar. Hoe kan de dominee dat zeggen? Staat in de Bijbel. Dat hebben we samen gelezen. En dat is een troost voor wie vanavond weet van iemand heel dichtbij. Die je niet meer bereiken kunt. Misschien op de rand van de eeuwigheid. Nee, zeker op de rand van de eeuwigheid, want u, want ik, want jij zijn sterfelijke mens. En er hoeft maar één ademtocht te zijn tussen nu en ons einde. En als wij dan iemand niet meer bereiken kunnen, kan de Heer het toch. Voor wie is dat een troost? Voor wie zoveel zorgen heeft om een ander? Voor wie is het een troost? Voor wie bidt? Heer, mijn hart is zo koud als een steen. Misschien kerkbanken versleten. Kun je dat nog niet zeggen, al wel vaak in de kerk gezeten, maar laten we eerlijk zijn, eigenlijk onbereikbaar voor de Heer. En misschien niet eens omdat je het zelf wilt, maar omdat je het zo moeilijk vindt om te begrijpen wat de Bijbel zegt. Zo moeilijk vindt om dat te combineren met je leven, hoe het morgen weer is, waar je naar kijkt, waar je naar luistert. Omdat je het zo moeilijk vindt. Dat leven uit genade alleen. Omdat het zoiets verborgens is, je er niet bij kunt. Misschien met een diep verdriet in uw hart, in jouw hart. Heer, ik heb het zo geprobeerd u te zoeken. Elke avond zoveel gebeden. En ik kan me wel niet zo goed concentreren, maar ik heb toch zo mijn best gedaan om toch te lezen. Maar het spreekt nooit tot me. Maar dan kun je het gevoel hebben dat je onbereikbaar bent voor de Heer. En dan zeg ik je toch, dan zeg ik u toch vanavond. U bent niet onbereikbaar. Niemand. De Heer kan in alle omstandigheden met zijn woord komen. Echt waar. En de Heer heeft er heel geringe middelen voor nodig. Een middel in zijn hand. Dat doet wonderen. Voor wie is dat een troost? Voor wie een hart heeft als van steen. En die het niet breken kan, niet zacht kan maken, niet verbrijzelen kan. Die zo ijskoud is, dat die nergens door bewogen wordt. Zo onverschillig. Zo hulpeloos. Zo moedeloos. Zo moe gestreden. Ik weet het ook niet meer. De Heer weet raad, op zijn tijd, op zijn wijze. Deze man is heel onbereikbaar. Ik zou zeggen, als er iemand onbereikbaar is, dan is het deze man. Daarom weten we het vanavond zo zeker dat iedereen bereikbaar is voor de Heer. Want deze man, zelfs deze man is het. Waarom is hij zo onbereikbaar? Om twee redenen. De eerste is, hij woont in een gebied waar het helemaal niet kan. Dat mensen tot bekering komen. Decapolis, de Heer Jezus, heeft een reis gemaakt. Er zijn twee redenen. De eerste reden is dit. Die man die woont in heidens gebied. Hij heeft een reis gemaakt uit Galilea naar het noorden toe. Naar de kust toe, naar de Middellandse Zee, naar Tyrus, naar Sidon. Naar een plaats waar een vrouw hunkerde naar de genezing van haar dochtertje. En de Heer heeft gesproken, vrouw, groot is uw geloof. Leek haar af te stoten. Het is niet voor u. Heidin, heidens gebied. Maar met koorden van liefde trok hij haar tot zich. Ze hield niet op te smeken. Deze heidin door de Heer gevonden en u. Met een grote omweg gaat hij terug naar Galilea. Zo'n 200 kilometer is een omweg om van Galilea naar Galilea te gaan. Een soort hoefijzerbeweging. En nu is hij weer terug. Weer naar het zuiden toe. Iets meer naar het binnenland toe. Naar het oosten toe, Decapolis. Een beetje ten noorden. Ten zuiden, ten oosten van het meer van Galilea. En dat gebied is hij. En er wonen veel heiden, 10 steden, met veel namen van mensen die Grieks spreken. Economische pijler, een pijler onder de economie is de varkenshouderij. Dat doe je niet als een Jood, dat is onrein, dat maakt je onrein. Marcus 5, toen is de Heer daar geweest, nu weer. Misschien ook wel hierom, omdat zijn uren nog niet gekomen is en in Galilea hij al opgejaagd werd. Door schriftgeleerden die probeerden hem te vangen. Maar zeker hierom, omdat hij een onbereikbare bereiken wilde. Daar in het noorden, die Syro-Fenicische vrouw. Die leek op die weduwe van Sarfat. In eigen land is Christus niet geëerd en niet begeerd. Maar daar in Tyrus en Sidon wel. Gemeente, wie is er vanavond die hem begeert, die hem eert? Wie is er vanavond die honger naar hem heeft? O, hij is uitgegaan naar onbereikbare. En gevonden van een vrouw die hem niet missen kon, het wonder zo nodig had. En toen is hij terug naar het zuiden, gebied Galilea der heidenen. Er hebben veel Joden gewoond, maar nu veel Grieks sprekende. Die gebroken hebben het Joodse geloof, of van een heel andere afkomst zijn, heidense gewoontes, levenspraktijken geïntroduceerd hebben in een heilig land, zodat het nu is een Galilea der heidenen. Daar kun je helemaal niet bekeerd worden, er wonen heidenen. Christus is nog niet gekomen tot de heidenen. Het is niet voor de honden, het is voor de kindkens. Dus dat is de eerste omstandigheid. Die man woont in onbereikbaar gebied, heidens. Maar er is nog een omstandigheid waardoor deze man echt onbereikbaar is. Hij staat voor de meest onbereikbare persoon die vanavond in de kerk is of meeluistert. Waarom is deze man dan zo onbereikbaar? Nou, de Bijbel zegt van hem, vers 32, het is een dove en hij kan heel moeilijk praten. En het grootste probleem van zijn onbereikbaarheid is natuurlijk zijn doofheid. Daardoor kan hij geen woord verstaan. En in die tijd kon je dan ook niet leren lezen. Want je kon het niet horen van iemand. Dan ben je werkelijk heel erg alleen. En zij brachten tot hem. Dat is wel wonderlijk. Er zijn wel mensen om hem heen die om hem geven. En die deze man bij de Heer Jezus brengen. In Marcus 5 lezen we dat hij in dit gebied is, Decapolis. En dat er een man bevrijd is van boze geesten. En die heeft overal mogen spreken over het wonder aan hem gedaan. En misschien is het daarom wel dat die familie dacht, nu is die rabbi uit Nazareth in ons land gekomen. Laten we onze zoon, onze neef, of onze buurman bij de Heer Jezus brengen. Fijn hè? Onze meisjes, als je zo'n vriend hebt, zo'n vriendin hebt, die jou bij de Heer wil brengen. Ja, dat komt toen. Toen ging de Heer Jezus om. Dat kan nu toch niet meer. Is dat waar? Kun jij jouw vriend, jouw vriendin niet bij de Heer brengen? Nee, niet meer zoals toen. Toen de Heer Jezus omging. Maar denk na, zou het echt niet meer kunnen? We hebben nog hetzelfde middel als wat mensen toen hadden. Gevouwen handen. En misschien heb jij wel een vriendin of een vriend die zegt, ik vind het zo moeilijk om te bidden. Zou jij dan voor die vriend of vriendin willen bidden? Misschien heeft u wel een zoon of een dochter die zegt, ik vind het zo moeilijk om te bidden. Zou u dat dan willen doen, één keertje maar? Vaders, moeders, of doet u het altijd, elke avond? Ik hoop het wel. Uw kinderen bij de Heere brengen. Wat doen deze mensen? Ze brengen iemand bij de Heer. Je mag ervoor bidden. En je mag als je vriend, vriendin met iemand zijn ook proberen niet in de weg te staan. Dat is ook een manier om iemand bij de Heer te brengen. Niet van, kijk dit filmpje, dat moet je gezien hebben, terwijl je weet, het kan niet. Het is zo grof en zo onverschillig en er is niets van de Heer bij. Dan breng je iemand niet bij de Heere, maar hij mag bij de Heere vandaan. Dat is wel heel erg. Ben je dan een goede vriend, een goede vriendin? Bent u dan een goede vader, een goede moeder, wanneer u met levenskeuzes de wereld in huis haalt en die kinderen wegduwt bij de Heere vandaan? Deze man moet werd gebracht bij de Heer Jezus. Maar wat is hij onbereikbaar? Wat is zijn toestand ernstig? Doof. Geen manier om te horen. Geen enkel contact met wie dan ook. Nou ja, iemand raakt je aan en maakt een gebaar en dan weet je, het is nu eten. Maar verder nooit wat kunnen horen en ook niet kunnen praten. En we weten niet of dat komt omdat hij nooit geleerd heeft om te praten, of dat er ook een beperking was in zijn spraakvermogen. Hij kon wel geluiden voortbrengen, maar hij sprak zwaarlijk, dus bijna niet. Hij had wel een stem, maar kon niet woorden vormen. Het is niet verstaanbaar. Maar vooral dit. Stil. Eenzaam. Sociaal isolement. Onvoorstelbaar. Op geen enkele manier in contact. Zo doof. Op zo'n manier doof zijn. Er zijn niet zoveel mensen meer tegenwoordig. Het kan wel. Het is wel heel erg en heel verdrietig. Maar nu zijn er wel meer hulpmiddelen. Waardoor je gebarentaal leren kunt. En dan wel toch een vorm van contact mogelijk is. En ook hulpmiddelen. Gehoormiddelen. Gehoorapparaat of zelfs implantaat. Was het toen allemaal niet. Ben je dan eenzaam alleen. Weet u, vandaag de dag is er toch heel veel doofheid. Hoe dan? Op een andere manier. Dat we doof zijn voor het woord van de Heer en dat we onszelf doof maken. Hoe dan? Ja, door je vol te stoppen met geluiden en beelden van deze wereld en nooit stil te houden. Door geen moment aandacht voor de Heer. Is het moeilijk, zeg jij, zegt u. U moest mijn agenda zien, zegt u misschien wel. De hele dag werken en 's avonds allemaal belangrijke vergaderingen. Ik heb nog even tijd om thuis te eten en dan ben ik veel te moe. U moest mijn dag eens zien, zegt misschien een jonge moeder. Kan ik dan tijd vinden voor de Heer? En soms is het ook wel moeilijk, dat is waar. Maar dan heb ik toch wel een vraag. Zoekt u excuses? Of zoekt u de Heer? Je kunt zo opgaan in helemaal je vol stoppen met taken. Je kunt zo opgaan in allemaal geluiden van deze wereld. Speellijsten. Zodat er nooit een moment stil is. En beeld na beeld, filmpje na filmpje. Zodat je alleen maar meegezogen wordt. Dat je doof bent voor waar het echt om gaat. Wees eerlijk of zeg ik nu vreemde dingen. Hoe is het in jouw leven? Maar dit is waar. Vanavond is niemand voor de Heere bereikbaar. Maar u bent wel verantwoordelijk. Deze man wordt bij de Heere gebracht. Doof. Staat niet hoe het komt. Wel weten hoe erg het is. En dit weten we ook uit de Bijbel. Dat er een nauw verband is tussen doofheid en wie wij zijn. Tussen ons vermogen om te horen en wie we zijn voor de Heer. Jesaja 6. Dan wordt Jesaja gezonden tot een volk wat wel gehoorvermogen heeft, maar niet wil horen. Dat is een zondige doofheid. Een zondig isolement, zelf gekozen, waardoor we schuldig zijn voor God. Waar staat dat dan in de Bijbel? Horende hoort, maar hoort niet. Het volk hoort de woorden van Jesaja, maar wil ze niet horen. Stopt de vingers in de oren. Maar niet herinnerd worden aan de waarheid van Gods woord. Dan is er een verband tussen je oren en de zonde, gemeente. Er is een nauw verband tussen doofheid en zonde. Bij mensen waarin volmaakte omgang met de Heer en een nauwe omgang, een rechtstreekse omgang van Adam met de Heer. Hij kon zijn woord horen. Rechtstreeks. Niet voor te stellen, zo'n nauw contact. Nauwer nog dan in een gezin. Zo nabij was de Heer voor Adam. Hij kon horen en hij kon spreken, niet zwaarlijk, maar vloeiend. De Heer eer. Maar opeens was het stil, abrupt. Alsof je op een knop drukt en ineens alle geluid stilvalt. Alsof je opeens het licht uitdoet en alles donker is. Wij kozen voor de breuk, de val, de stilte van isolement, van zonde en van schuld. Dit Adam, ja maar wij ook, kinderen van Adam, wij herhalen die keuze steeds weer. Er is een nauw verband tussen niet horen, tussen doofheid, tussen dood. Tussen dood zoals die eenmaal komt aan het einde van een mensenleven onontkoombaar. Je kunt proberen ervoor te vluchten en niet meer aan te denken, maar de dood is er niets minder ver door. U ontloopt de dood met geen stap. Niemand van ons, stervelingen, dood, geestelijk dood in zonde en misdaad, schuldige doofheid, schuldig isolement van de Heer en daarom zo eenzaam, zo verscheurd, dat we er niet aan willen denken, maar wegvluchten als Adam in de hof. Dwaas met vijgenbladen om zich voor de Heer te verstoppen die alles ziet. En wat doet de Heer? Zij brachten hem bij Jezus. Wat doen die mensen? Iemand die onbereikbaar is, waar hij is en hoe hij is, de plaats en de omstandigheden. Wat doet de Heer? Is wat doen die mensen? Ze brengen hem bij de Heer. En dan zeggen ze: Heer, leg hem de handen op. Dan kan hij misschien beter worden. Hij heeft zoveel wonderen gedaan. En dat is waar. Tenminste, mensen bidden. Dat is iets heel moois. Je vriend of zoon bij de Heer brengen en dan bidden. Wat een mooie houding. Voorbeeld voor ons allemaal. En toch ook wel anders dan bij die moeder in Tyrus en Sidon, die tegen de Heere niet zei: u moet het zo doen. Ze bracht haar dochtertje wel in het gebed bij de Heer en haar roepen en haar smeken, haar aankleef. Maar ze zei niet zoals deze mens: legt u hem de handen maar op, dan wordt ze wel beter. Die Syrofenicische vrouw lijkt meer op die Romeinse hoofdman. Die zei: spreek slechts een woord met macht. Er gebeuren wonderen. Dat is een groot geloof. Dit niet. Het is wel een geloof. De Heer weet of het een waar geloof is. Het is wel een geloof. Wanneer we spreken van een waar geloof, dan moeten we erbij zeggen: dit is dan wel een klein geloof. We weten wat zo wonderlijk is. Ja, de Heer dit kunnen zeggen: mensen, ga toch naar huis, ga je huiswerk doen. Ik ben geen God die gebonden is aan middelen, behalve wanneer ik mijzelf daaraan bind. U kunt mij niet binden aan middelen die u zelf kiest. Ga je huiswerk doen, laat mij vrij en kom dan maar terug. Wat de Heer kunnen zeggen en het zou verdiend zijn. En kom maar terug, dan was hij hier niet meer. Hoe zou het dan ooit goed hebben kunnen komen met deze man? De Heer ontfermt zich, dat doet hij nog, over wat heel zwak is, heel klein is. Hij stuurt geen zondaars weg. Hij ontvangt zondaar ook hier. Hij is zo vol ontferming. En dat is zo wonderlijk voor wie hem ontmoeten mag. Dat is zo wonderlijk, die niet durft te hopen op zijn woord, zijn komst. Hij ontvangt toch zondaar, maar brengt wel in de laagte, in de diepte. Dat doet hij ook bij deze man, bij deze enkeling. Hoe doet hij dat? Hij neemt hem apart, hoor maar. Zij brachten tot hem die doven en hem van de scharen alleen genomen hebbende. Hij neemt hem apart, niet bij al die mensen. Barmhartig is de Heer. Hij neemt hem zomaar een momentje alleen tussen de Heer en hemzelf. Zodat niet iedereen hoeft mee te kijken wat hier in het verborgene gebeurt. Die man hoeft niet bang te zijn voor andere mensen. De Heer ontfermt zich over het zwakke en hij neemt het apart, gemeente. Wat voor gedachten heeft u over de Heer? We kunnen zo rechtzinnig zijn en tegelijkertijd zo hard en dwaas dat de Heer precies voorschrijven hoe hij het moet doen. In aardse zaken, in geestelijke zaken, dat kan hij. Misschien heeft u wel iemand in gedachten, die is zo onbereikbaar, die verdient het echt niet dat u naar hem omziet. Misschien wel hier in de kerk, misschien wel iemand in Barendrecht. Dat is keihard om zo over een ander te denken. Misschien denkt u het wel over uzelf. U kunt uzelf zo tegenvallen, maar de Heere valt niet tegen voor een arme zondaar. U kunt hele rechtzinnige gedachten hebben. De Heere moet het zo doen, op mijn manier. Ook in de geestelijke weg die de Heere met zondaren gaat. Dan wil ik u dit vragen. Of u dat vanavond in uw gebed aan de Heere durft te vragen. U mag mij wel bekeren, maar dan moet u het zo doen. En denk dan ook aan deze familie, deze vrienden. Leg de hand er maar op, dan kunt u de Heere vrij laten. Kunt u buigen voor hem, klein worden voor hem. Hij is zo'n God van wonderen. Stap in het genezingsproces. Tweede punt, hoe de Heere opent. De Heere gaat een muur doorbreken die totaal dicht zit. Een man die volkomen onbereikbaar is, meer dan wie dan ook in ons midden. Wij kunnen dan denken, laat maar, geef maar op. Christus gaat hier een onneembare vesting overwinnen. En hoe doet hij dat? Dat is wonderlijk. Eigenlijk 6 stappen in dat genezingsproces. Maar eerst vooral even letten op wat daar in zo naar boven komt. Zo spreekt. Hij neemt die man apart. Heeft aandacht voor die man. Gaat het onbereikbare bereik, kerk des Heren. Weet u het nog, hoe de Heer uw harde hart heeft bereikt? Dat kunt u toch niet vergeten. Heeft de Heer daar licht over gegeven? Hoe kan de Heer een hard hart zacht maken? Is niet door een straal van genade van zijn liefde. Waardoor zelfs het hardste hart moet smelten. Hoe doet hij dat hier bij deze man? Hij neemt hem apart van de scharen. En hij gaat hem heel persoonlijk behandelen. Met lichamelijk contact, dat is wonderlijk. Een dove die niet kan horen. Je kunt tegen hem praten als tegen een muur en hij hoort niets. Maar Christus gaat hem bereiken met liefde, met aandacht. En hoe doet hij dat dan? In 6 stappen. En dat is dan niet voor niets in de Bijbel. Geen woord in de Bijbel staat er te veel. Ook deze 6 stappen niet. Hoe ontfermt de Heere zich over die man? Wat doet hij? Eerste stap. Apart genomen stak hij zijn vingers in zijn oor. Moet je voorstellen, je hebt nog nooit een woord gehoord. En je familie brengt je bij die man. Maar waarom dan? Je kunt het niet begrijpen. En als dan de Heer Jezus maar een woord zou spreken. Die hand op zou leggen en dan iets zou zeggen. Ja, dan zou de schaar het wel begrepen hebben. Tenminste de mensen die dichtbij stonden. Zijn familie, maar hij zelf niet. Wat doet de Heer? Hij legt zijn vingers in de oren van die man. Wat ervaar je dan nabijheid, lichamelijk contact en aandacht? Jezus' ogen die zien, die tot in de diepte van de ziel van die man blikken. En je ervaart dit, ja dat is waar, dat oor, dat is het probleem. Daar zit mijn probleem. Mijn hoorprobleem, de bron van mijn ellende en isolement. Hoe handelt de Heer in het leven van een zondaar? Hij wijst de bron aan. Hij wijst de zondaar niet horen, niet verstaan, niet willen. Hij wijst de straf op de zonde aan, onze doodstaat. De Heere wijst onze zonden aan, hij zal ze ordelijk voor ogen stellen. Heeft u dat ervaren in die persoonlijke omgang met de Heer? Bent u daar liever doof voor, dat is wel dwaas. Hij is vanavond in ons midden en vraagt, mag ik die zwarte zieke plek, die zondige plek in uw leven aanwijzen? Hij vraagt, dat weet u toch wel waar de zonde zit? Wilt u het bij mij brengen, aan mij bekend maken? Ik weet het wel, maar ik wil dat u het mij zegt, mij beleidt. Hoe handelt de Heer in de omgang met zondaren? Eerlijk, hij wijst de zonde aan. Met liefde. Of zegt u nee, ik blijf liever onbereikbaar. Laat hij mij met dwang bekeren. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Of hij kan ons overlaten. Als wij zeggen, laat mij doorzondigen, ga dan ook maar. Gelijk een paard weer streven aan de teugels losgooien op de rug van dat paard. Op hol, wandeloos, teugeloos, blind, dwaas, gevaarlijk voor zichzelf, voor anderen, de dood tegemoet. Hoe handelt de Heer, vol liefde, maar ook zo eerlijk? Kunt u daartegen eerlijk behandeld worden? Kunt u dat hebben als de Heer u opzoekt en zegt, nee, dit staat in de weg. Dit moet echt weg. Heeft de Heer u het al laten zien? Durft u de Heer te beleiden? O, hij handelt zo zachtjes met zondaren. Zo eerlijk. Maar soms ook met zoveel dwang. En dat hij weet wat nodig is, hier deze onbereikbare. Die ervaring, daar zit het probleem, is zijn oren. Dat is wonderlijk, hè? Jezus opent oren en mond in die volgorde. Raakt hij de zone van het menselijk lichaam aan, hier waar de problemen zitten, waar de zonde zich ook concentreert voor ons allen. Onbereikbaar voor Gods woord, ons gehoor. Jezus opent oren en mond, maar ook de andere problemen wijst hij hier aan bij die man. Hij spuugt als de tweede stap. Eenvoudig middel, gespogen hebben op zijn vinger. De derde stap raakt de tong van die man aan. Het gaat niet om dat eenvoudige middel, maar wel wat eruit spreekt. Alweer waar het probleem zit, wordt aangeraakt. Niet meer goed kunnen praten. Geen verstaanbaar woord kunnen uitbrengen. Geen lof voor de Heer meer, nooit meer. In één keer is de aarde stilgevallen. Nooit meer een lofzang voor de Heer, terwijl hij zoveel eer waard is. Het is begonnen met ons gehoor, toegesloten voor de Heer, bewust doof, dood. En het maakt alles stuk. Ook wat er voor heerlijks was uit de mensenmond. En beide gaat de Heere benoemen en aanraken. Doet hij nog in mensenlevens. Maar hij begint hier bij de oorzaak. Bij de opstand. Bij de goddeloosheid. Bewuste goddeloosheid. Doofheid. Het isolement. De eenzaamheid waar wij voor gekozen hebben. Schuldig verloren. En dan de bittere gevolgen. Geen contact. Geen ontmoeting. Geen omgang met niemand meer. In heerlijkheid. Alle glans is eraf. Alle geluk is kwetsbaar, gaat voorbij. Wie kun je vertrouwen als iedereen zo is als je zelf bent? Wat gaat de Heere doen? Wonderen, maar laten we eerst samen zingen. Dat doen we uit Psalm 107. Straks gaat hij zijn machtswoord spreken. Toch riepen ze in de ellende de Heere ootmoedig aan. Hij deed hun angst te ende en hun het gevaar ontgaan. Hij zond zijn krachtig woord. Hier is het woord Ephata. Hij deed hem bij zich schuilen. Psalm 107, vers 10. Waarom? Zes stappen in het genezingsproces. Stap 4. En dan na deze man aangeraakt te hebben, na zijn liefde betoond te hebben aan een verloren mens, na eerlijk met een zondig mens te hebben omgegaan, ziet hij omhoog naar de hemel opziende. Daar is zijn vader. Hoe handelt de Heer in het opzoeken van een onbereikbaar met onverdiende goedheid, met eerlijkheid, maar ook zo soeverein? Soeverein is een moeilijk woord, hè? Het hoort bij een koning die alle macht heeft, die aan niemand verantwoording hoeft af te leggen. God is soeverein. Hij is zo'n goede koning. Hij is zo eerlijk alleen maar goed. Hij is zo rijk. Zo rechtvaardig. Daar bestaat zijn goedheid ook in. Zijn blinkende heiligheid. Maar ook zo vrij. En wat hij doet zo soeverein. En u bidt Christus tot zijn vader. Hij is zelf God. Maar hij bidt hier tot zijn vader om dit probleem, deze zondaar, bij hem te brengen. Om te vragen, vader, is het uw uur? O, daartoe is hij uitgegaan om zich te ontfermen over zondaar, naar de wil van zijn vader. Dit is er een die gij mij gegeven hebt, in ieder geval om te genezen. Zo doet hij dat nog. Hij doet dat met al de zijnen. Vader, deze heb ik gekocht. Hij bidt tot zijn vader, om het uur van zijn vader. En dan spreekt hij nee, stap 5. Dan zucht hij tot zijn vader. Wat betekent dat zuchten eigenlijk? Hij zucht. Dat betekent ook wel dit. Die man kon geen woorden vormen, geen verstaanbare woorden. Hij sprak zwaarlijk, maar had wel een stem. En dan kun je toch geluid voortbrengen, in ieder geval zuchten. Misschien heeft die man dat wel gedaan op dit moment. Misschien wel als een gewond dier. Zo alleen, zo verdrietig, zo wanhopig. En als Jezus dan zucht hij mee. Onze kanttekeningen zeggen, daar spreekt ontferming uit dat zuchten. Dat geloof ik ook wel, maar ik geloof toch nog dat er meer uitspreekt. Wat dan? Hij bidt tot zijn vader, dat zijn vader het uur aangeeft van zijn welbehaag. Hij zucht, zoals de geest van de vader uitgaat, zo gaat ook de geest van Christus uit. De geest van Christus, de geest van de Vader, Gods geest, die zucht mee met onuitsprekelijke zuchtingen. En daarmee brengt hij deze onbereikbaar bij de Heer. Doet hij nog, Gods geest. Hij zucht met onuitsprekelijke zuchtingen. Wat doet die geest nog meer? Die geest die van God de Vader uitgaat, gaat ook van Christus uit. Was erbij op de eerste scheppingsdag, op de zesde. Op die zesde dag waarop er geest uitging van de Heer. En in Adam de stof bewonen, zijn adem in zijn neus legt. Zo is deze geest nog levengevend. In het wonder van de nieuwe geboorte. Hij kan het onmogelijke, hij doet het bij onbereikbare, bij hopeloze gevallen. Deze geest die levend maakt, hij zucht en direct dat woord dat zich voegt bij de geest, waar de geest zich bij het woord voegt, dan gebeuren er wonderen. Dat is nog zo. Door uw woord en geest bekend, zo alleen Gods woord, één woord hier maar, Gods geest, een wonder gebeurt. Het onmogelijke bij een onbereikbaar, bij een dode, bij een doof. Effata. Dat is, wordt geopend in het Aramees, de taal in dat gebied, die ook Christus zelf sprak. Die woorden komen soms voor in het Nieuwe Testament. En altijd dan, wanneer er gesproken is, iets wat diepe indruk op omstanders heeft gemaakt. Hier op deze man, het eerste woord wat hij gehoord heeft, Effata. Heeft er later over gesproken. En als Gods geest zich daarbij voegt, dan zijn er die wonderen. Dan is er dat machtswoord. Hij zond zijn krachtig woord en rukte hen uit hun kuilen. Een diepe val. En deed hen bij zich schuilen. Zijn woord in de verlorenheid indaalt. En daar het hart opzoekt en troost. Is het niet als een touw wat neerdaalt. Tot iemand die niet weet wat ooit goed moet komen. En rukt dus uit hun kuilen. Hij opent mond en oren. Het begint bij de oren. Waarom doet hij dat? Als laatste punt. Want kijk wat de gevolgen zijn. Eén woord gesproken. En terstond. Dat is een woord dat heel vaak bij Marcus gebruikt wordt. We zeggen wel, Marcus heeft haast, hier is de Heer het. Eén woord gesproken en terstond een wonder. Een horenwonder bij het ergste probleem van ons allemaal. Onze gesloten harten, die opent hij door zijn krachtig woord. Door die levendmakende geest, door het wonder van zijn genade alleen. Waarin hij zo soeverein is, zo vrij, maar ook zo rijk. En dan gebeurt er ook dat tweede wonder. Hij opent oren en mond, dat is ons thema. En de band van zijn tong werd los. Als iemand nog nooit gesproken heeft, moet hij leren praten. Er zijn ook veel jongens en meisjes in de kerk. En misschien heb jij wel een broertje of een zusje, of een neefje of een nichtje, die nog bijna niet kan praten. Misschien vind je neefje of nichtje, je broertje of zusje eigenlijk wel dat jou praten kan, maar jij weet wel beter. Dat is nog geen Nederlands, dat zijn nog geen verstaanbare woorden. Marcus zou zeggen, hij spreekt zwaarlijk. Dat is hetzelfde als wanneer jij zegt, dat is toch nog geen taal, dat versta je gewoon niet. Moet je horen wat er gebeurt. Die man kan weer horen, maar ook, hij sprak recht. Het Griekse woord betekent vloeiend. Jouw broertje, jouw zusje doet er heel lang over om goed Nederlands te kunnen praten. Maar deze man in één keer vloeiend spreken. Hij heeft geen spraaktherapie nodig. Hij kan in één keer woorden vormen, verstaanbaar zijn. Waarom doet de Heer dit? Dat is ons derde punt. Waarom dit hoorwonder? Waarom dit spreekwonder? Hij toont er zijn heerlijkheid mee. Je moet er ogen voor hebben. Hij toont er zijn ontferming mee. Waarmee hij de gevolgen van de zonde wegneemt. Die doofheid bij deze man. Nooit meer contact, niet meer kunnen praten ook. Niet meer verstaanbaar en geen woord terug kunnen ontvangen. Hij breekt dat op, heft dat op, dat isolement. Ontferming in het wegnemen van de gevolgen van de zonde. En hij doet nog meer. Hij neemt de straf op de zonde weg. En wat hij aan deze man doet, op een manier die iedereen straks kan zien. Dat wil hij ook in het geestelijke doen. Hij handelt zo in zijn omgang met onbereikbaar. Met die liefde, die opzoekende liefde. Met die eerlijkheid. Met dat ontdekkende licht. Zo soeverein. Op zijn tijd, op zijn wijze. Hij trekt tot zich. Hij drijft naar hem uit, naar zichzelf toe. Hij begint met een hoorwonder. Waar hij dode harten levend maakt. Er volgt ook een spraakwonder. Misschien maar een zucht, zoals bij deze man. Maar verstaanbaar bij de Heere, wanneer Gods geest klachten meeneemt naar boven. Verlangens neerlegt bij Gods genadetroon. En hij verricht spraakwonderen. Om er toch woorden aan te geven. Soms in de ontmoeting met anderen. Spreekwonderen, Heer, hoorwonderen. Waarom doet de Heer dat? O, hij neemt de straf op de zonde weg. Wat doet de Heer daarvoor? Nou, heel veel. Een enorme omweg, misschien wel 200 kilometer, helemaal naar het noorden en dan weer terug. Wat doet de Heer Jezus voor dit wonder? Hij doet er alles voor. Dat is ook vanavond zo. Wat moet de Heer Jezus vanavond meer doen? Wanneer hij nu ook klopt aan de deur van uw hart. En vraagt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Er is maar één zucht tussen dit moment en ons einde. En wanneer wij eenmaal voor Gods rechterstoel staan, onbekeerd, schuldig, onbereikbaar, zal de Heere die vraag stellen: wat heb ik meer aan uw ziel ten koste moeten leggen? U hoeft het nu niet vanavond aan mij te zeggen, maar wel aan de Heere, doe dat maar. Wat had de Heere meer moeten doen? Christus doet er alles aan. Hier en straks, hoe verder je leest in Marcus, hoe meer je daarvan merkt. Onontkoombaar wordt zijn diepe gang van lijden, van sterven. Christus doet er alles aan. Hij geeft alles wat in hem is. Zijn eigen leven legt hij af voor onbereikbare, schuldig onbereikbare mensen, vijanden van vrije genade, tegenstanders van een soevereine, rechtvaardige, goede en heilige God. Daartoe legt hij zijn leven af. In die diepe gang van lijden en van sterven, wat moet Christus nog meer doen? En misschien zijn er vanavond van die harten, jonge harten, oude harten. Misschien zijn er vanavond van die onbereikbaren die zeggen: ja, dat geloof ik wel. Maar is dat nu voor mij? Dat is te groot, dat is te ver. Is er een geneesmiddel voor mij? Is er balsem in Gilead of in de steden van Decapolis? Is er een heelmeester al daar? Ja, toen wel, toen was de Heer Jezus daar. Maar waar is hij nu? Is hij er voor mij? En dan is er één plaats die zo spreekt van zijn, dat hij er alles aan heeft gedaan. Niet alleen hier in Decapolis, maar in het bijzonder is dat op de kruisheuvel Golgotha. Waar hij zijn leven aflegde. Buiten de lege plaats om daar te lijden. Veracht van allen. Een spot en smaad der mensen. Waarin zijn zijde gestoken is. Waar zijn handen doorboord zijn. Waar zijn zijde bloed en water van zich vloeien. En die wonden in zijn handen. En het is deze plaats die spreekt. Waar alles alleen vast in ligt. In dat bloed dat vloeide daar op Golgotha. O, daar is vastheid te vinden. Voor onbereikbare, voor hunkerende hart. En als u zichzelf daar niet brengen kunt, hij kan het wel. Kunt u er tegen wanneer hij eerlijk met u handelt? Durft u de Heere vrij te laten in hoe hij dat doet, dat hij soeverein is? Kunt u de Heere aan zijn plaats laten, terwijl u tegelijkertijd hem aankleeft, zoals die Syro-Fenicische vrouw? Zoals die Romeinse hoofdman: ik ben niet waardig in dat u in mijn huis binnenkomt. Spreek slechts een woord, dus met het woord Ephata, wordt geopend. Voeg uw geest daarbij. Dat krachtig woord zendt dat in mijn leven, een ontmoeting met deze levensvorst. Als u hem voor het eerst ziet, wat is dat een wonder, kent u dat? Ontmoetingen met Christus de zaligmaker, hoe hij handelt met zondaar. Dan is het zo vol. Dan is het alles. Dan is het hart zo vol. Verlangt u naar een nieuwe ontmoeting? O, bij hem is zo'n volheid. Bij hem is zoveel te vinden. In dat bloed alleen. Dat spreekt van wegneming. Van zonde, wegwassing, van onreinheden. Dat spreekt van vergeving. De grootste van zondaar heeft u dat nodig. Ik Mag u erop wijzen, zoals eenmaal Johannes de Doper deed. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Voor de alleronbereikbaarste wil hij levendmakende genade schenken. Wordt zijn naam zo groot in. In het zalige van zondaren, daar ligt zo'n glans over zijn ontferming. Maar zoek hem. Ledeboer zei dat. Zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg. Die Jezus heeft, die heeft genoeg. Wie mag het weten? Hier eigenlijk nog niemand. Ik zou erop letten waarom en ook wie mag het weten. Enkele woorden daar nog over. En gebood het. Ja, dat ze het tegen niemand zouden zeggen. Vreemd, hè? Vers 36. Zwijg erover. Die man wordt mee teruggenomen naar die schaar. En iedereen ziet het. Ik geloof dat iedereen het hoort. Dat er een wonder aan die man gebeurd is. Hij kan in één keer spreken. Ik roep, als zoiets aan je gebeurt, dan wil je het er toch over praten. Waar je hart vol van is, daar stroomt je hart van over. Maar toch, zegt de Heer, zeg het tegen niemand. En waarom dat is, daar zegt Marcus hier niets over. Het heeft wel hiermee te maken. Dat hij niet als een wonderdokter wilde nagelopen worden. Niet als een rabbi een zo groot mogelijke school van volgelingen hebben. Die het om alleen maar om een wetsuitleg te doen was. Zonder dat het hen om Jezus zelf te doen was. Die het alleen maar gingen om een bevestiging van eigen gerechtigheid. Zonder een dorst naar ware gerechtigheid. Hij ging hier niet rond als een politiek leider om zoveel mogelijk mensen om zich heen te verzamelen en Pontius Pilatus en koning Herodes uit hun paleizen te verdrijven. Nee, geen aardse macht begeren wij. Het gaat hem om het wonder van vrije genade. En dit teken is een wonder van die vrije genade, van die goddelijke ontferming die rijk en vrij is, die zijn vader eert. Die het werk van de geest toont. En die Christus als de zaligmaker toont. Zelfs van de meest onbereikbare. Heeft u hem nodig vanavond? Niemand vanavond onbereikbaar. Helemaal niemand. In de kerk niet en buiten de kerk. Voor de Heer, hij kan alles. Gelooft u dat? En bidt u daar ook om, nu, straks. Een plaats alleen met de Heer. Dat wil hij graag, dat zie je aan deze man. Dan nam hij die man apart. En dat zegt hij nu ook tegen jou, tegen u. Een plaats apart met mij. Moet u echt doen hoor. Vanavond, later in de week. Doet maar op vaste momenten. En zo wil de Heer wonderen doen. Op zijn tijd, op zijn wijze. Hij zoekt het verlorene, hij raapt op het weggedrevene. Hij bereikt zelfs het onbereikbare. Kom tot mij, zegt hij, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. Van zonde, van schuld. Ik zal u rust geven voor uw hart. Zo doet hij nog wonderen. Zijn geest blaast dat eerste leven. En brengt op Gods tijd tot Christus. En dan doet hij wonderen. Hij maakt oren los. Zo begint het. Maar dan worden ook tongen los. En harten vrolijk. En zij begonnen vrolijk te zijn. Amen. O grote ontfermer. Wil hoorwonderen doen, ook in het midden van de gemeente, onder jongeren, onder ouderen, onder die zich onbereikbaar achten, het ook zijn. Want ieder van ons is schuldig onbereikbaar, maar voor u niet. Wel schuldig, maar niet onbereikbaar. Handel eerlijk met ons allen. Handel in uw soevereine zondaarsliefde opzoekend, waarin u uzelf vereerlijkt. Bent u zo zondaar en zalig, niet om iets uit ons, maar om uzelfs. Vergeef het gebrekkig in spreken en luisteren. Maar leg glans en eer op uw grote naam, zo bidden wij u om Jezus wil. Amen. Onze slotzang uit Psalm 46, we zingen vers 5. God stilt alom het oorlog. 46, het vijfde vers. Ontvangt de zegen des Heren en ga dan heen in vrede. De Heren zegen u en behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.